SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
De harp heeft een bijna spiritueel geluid. Ook wel de Cradle of Sound genoemd. Anke Arkenstein is regelmatig te vinden in verzorgingshuizen, waar ze dan speelt voor mensen om ze rust te geven. Anke was net terug van zo'n bezoek. Hoe verliep dat?
Ik heb een harp gespeeld in een nursing home.
En neem je dan je harp mee?
Ja, dan neem ik mijn harp mee en alles. Ik ben helemaal reisvaardig. Die lifestyle manager, die benaderen mij en... Dan soms moet ik voor een hele groep mensen spelen. Mm-hmm. Maar ik speel het liefst one-to-one, zoals we dat noemen.
Ja, ja, oké.
En dat doe ik nou elke maand. En dan, dan ben ik daar 2 uur. En dan ga ik van kamer naar kamer waar mensen ziek liggen. Die kunnen dus nooit de kamer af.
Nee.
En dan kom ik binnen en... Dan vraag ik altijd eerst of ze muziek willen horen, de harp. En meestal willen ze dat heel graag.
Het is natuurlijk bijzonder dat iemand langskomt met een harp. Ik kan me zo voorstellen dat iemand met een viooltje langskomt. Maar een harp is wel heel bijzonder. In het begin, zoals we even raar hebben opgekeken.
Ja, wisten ze zelfs niet eens hoe het instrument heette. En zo gauw ik dan begon te spelen, dan... kon je gewoon zien dat ze helemaal overdonderd waren.
Hmm.
Want de harp die heeft eigenlijk het meest pure geluid van alle snaarinstrumenten.
Oh, zo mooi.
Het leent zichzelf heel uniek om die celestiale harmonie op te roepen die ze dan zo nodig hebben. En dat vind ik dus geweldig. En ik weet ook nooit wat mij te wachten staat als ik dus een kamer inkom.
Wat bedoel je daarmee?
Er staat dan een naam die ik moet bezoeken. En er staat erachter, kan heel agressief zijn. En ja, dan klop ik op de deur en daar zit die man. En dan denk ik ga maar dicht bij de deur zitten, want je weet maar nooit.
Je weet nooit, ik moet rennen, ja.
Maar het leuke is, ik zal het nooit vergeten, ik begin te spelen. En hij gaat rechtop zitten. En hij gaat heel diep ademhalen. Zo van, dit is geweldig.
Ja.
Dit is wat ik, alsof je een plant water geeft.
Fantastisch. Zo. Dat moet voor jou ook een enorme voldoening zijn.
Echt waar. Soms staan tranen in mijn ogen, zoals vandaag ook weer. Kom je bij een man die helemaal de bed laag op de grond. En hij rust dan en dan kom ik binnen. Oh ja, zegt hij. Ja, dat wil ik graag horen. Zeg maar 20 minuten, dan zegt hij. Nou, ik was gewoon even helemaal in de hemel.
Oh,
ik hoop dat jij er ook bent, zegt hij, als ik ga sterven.
Oh.
Leuk, hè?
Ja. En, hoe ben je hiertoe gekomen, Anke?
Oh, nou ja, dat is een leuke vraag. Dankjewel, Anneke. Ik heb altijd harp willen spelen als kind al. En, want ik kom natuurlijk van de muzikale familie. Maar ja, er was geen harp in Holland zo bekend als het was in Ierland. Dus ik speelde piano. En toen ik dus naar... Australië emigreerde. Toen begon ik pas harp te spelen, want hier was dat een harpbeelder in Adelaide en die bouwde mijn harp. Toen begon ik dus voor een klas met kinderen vrijwillig te spelen, hier in Fountain Gully.
Was het makkelijk om de overstap te maken van piano naar harp?
Ja, voor mij wel. Ik had het gevoel voor de harp, als je begrijpt wat ik bedoel.
Mm.
Het is altijd makkelijk als je noten kan lezen en je weet precies. Dat gedeelte hoef je niet meer te doen. Ik moest wel natuurlijk helemaal overstappen naar een totale andere techniek. Maar ik had een hele goede leraar. Ik had een professionele harpist, Mary Anderson. Ik wilde het voor mijn plezier doen en ik had geen zin om 3-4 uur per dag te gaan zitten studeren.
Ja, dat heb je wel nodig als je het serieus wilt nemen.
Jazeker.
Ja,
zeker. En ik had ook nog mijn eigen business in Delft Blauw. Dus dan wordt het moeilijk. Toen speelde ik dus voor een klas kinderen in Fountain Gully. En daar zaten de ouders ook bij. En die hadden kinderen, baby's in de kinderwagen. Zo, ik begon. En het was ontzettend rumoerig, weet je wel. En ik begin te spelen, de eerste tonen. En er viel een doodse stilte. En de baby's die hard aan het huilen waren, die stopten. Ja, echt waar. En ik zelf was ook heel verbaasd.
Ja.
En toen was ik klaar na een half uurtje. En de mensen stonden op. En ik zag aan hun gezichten dat ze totaal overdonderd waren. Dat ze niet wisten wat hun overkomen was. Dat hadden ze eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dat er een andere energie kon komen. Waardoor je eigenlijk zo opgelicht werd.
Met al die kinderen? Ja, dat is toch wel wonderbaarlijk,
hè? Ja, ik zag het aan hun gezicht en dacht ik, dit is wat ik wil doen.
U luistert naar het Nederlandstalig programma van SBS Radio. Ik ben Anneke en ik praat met Anke Arkenstein, die regelmatig te vinden is met haar harp in verzorgingshuizen en ouderen bezoekt voor wie ze dan speelt. Maar er is een groot verschil tussen het spelen voor een klas met kinderen en iemand die stervend is. Wat moest Anke daar eigenlijk voor leren? Een Amerikaanse cursus volgde ze online.
Nou, met die computers kan je tegenwoordig alles. En de teacher, Christina Touring van Harp Realm, die komt elk jaar naar Australië toe, naar Melbourne, voor een week of langer. En dan kan je die klas volgen. En dat klikte meteen en dat ging echt geweldig. En ik heb zoveel van Christina Touring geleerd, zodat ik de cursus in plaats van 4 jaar kon ik in 3 jaar doen.
Maar dan stuurde jij dan muziek op?
Nam je het op?
Via
ja, ik
Skype,
nam het op en
hoe deed
je het opsturen. Ja, dat is precies zo. Ik zat voor de computer met een microfoon en dan nam ik het op en dan kon zij luisteren hoe ik het deed en dan kreeg ik commentaar. En je moest 300 stukken uit je hoofd leren.
Maar ja, dat was je ook geleerd bij de piano, toch?
Hè? Ja. Natuurlijk. Ja, ja, dus, ja. En dat was natuurlijk op zich ook een goede training. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat je je de techniek leert. Maar er komt natuurlijk nog veel meer voor kijken, hè?
Ja.
Dan alleen maar harpist. Je zit daar niet om een concert te geven naast.
Er komt wel wat bij kijken in therapie.
Ja, je wordt eigenlijk een soort of een pastor, een pastoor. Je moet leren om die muziek aan te passen aan de persoon. En ook als ze niet kunnen spreken, moet je kijken naar hun adem. En dan speel je in de maat van hun adem. En je probeert ook, en dat is heel belangrijk wat we leerden, om de resonante toon van die patiënt te krijgen. Maar daarom werden wij ook getraind. En speciaal die week dat zij dus kwam, want dan moet je ze dus dicht bij je hebben, begonnen wij ook te beseffen dat als je dus die resonante toon ontdekte, dat je dan op dezelfde golflengte, oftewel frequentie zat, op die patiënt. En dan je reflect terug. Die energy wordt dan versterkt. Zo, je geeft als het ware meer energie naar die persoon. En dat is een training op zichzelf, want je moet daardoor niet alleen luisteren met je oren, maar luisteren met je hele lichaam. Ik heb natuurlijk ook heel veel leuke ervaringen op gedaan. En ik moest natuurlijk ook stage lopen. En dat heb ik gedaan bij Dutch Care. Moest natuurlijk zoveel uren doen.
Ja, ik zou het met open armen ontvangen, zou ik zeggen.
Ja, zeker.
Ja. Altijd goed, altijd goed.
Ja, altijd goed. Ja. Ik heb de permissie, ik kwam bij Joop en Annie. Die hadden samen een kamer. En Joop, die was al in vergevorderde Alzheimer's. En hij lag al in bed. En haast geen respons meer. Zo, ik begon voor hem te spelen op de grote stille heide. En toen zag ik ineens dat zijn handen boven het dekbed kwamen. En die begonnen een soort instrumenten te spelen. Zo door een klarinet. Was er niet, maar ik zag aan de vingers. En toen zei ik tegen Arnie, heeft hij een instrument gespeeld vroeger? Ja, zegt ze, hij was in een band. En hij speelde de klarinet. Ja. En toen hij dus op de grote Spinheide hoorde, wilde hij met mij meespelen.
Ja.
En dat was zo ontroerend.
Ja.
Want
ja.
Dan kan je zien wat muziek doet. Hè.
Ja.
Ja. Zie, de muziek van de harp, die omringt je ook helemaal. Net als een wieg. In het Engels noemen we het de cradle of sound.
Bij de Nederlanders ken jij de achtergrond. Je kent hun kindsliederen. Iets makkelijker om daar de connectie te maken dan bijvoorbeeld met nou ja, een Tsjech of een Pool. Hoe doe je dat dan?
Wel, omdat ik volksdans heb gedaan. En als ik dan bij een Griek in de kamer kom.
Okay.
Dan speel ik Griekse muziek.
Ja, ja.
En dat is zo leuk. Want dan denk ik, zie je. Niks is nooit voor niks.
Nee, dat is nooit weg. Nee.
Nooit weg. En dan kijken die Grieken me aan. Oh, ken jij die muziek? Ik zeg, ja, ik heb dat vroeger gedanst. Oh, geweldig. Zo, ik ben eigenlijk werelds geworden daardoor.
Ja, ja, ja.
En het maakt niet uit of ik nou met een Ierse Schotse achtergrond zit. Want ik ken al die muziek. Ik ben in een land geweest.
Ja.
En nu kan ik dat allemaal samenbrengen.
Moet je een enorme voldoening geven.
Echt waar. Het is een enorme voldoening. Ja, dat heb ik niet kunnen voorzien toen ik dus aan die cursus begon. Maar toen ik eenmaal wist dat ik daar de mensen mee kon opheffen. Zoals die man vanmiddag zei tegen mij. Hij zegt, mijn ziel en mijn geest is helemaal opgeheven.
Wat ik ook bijzonder vind is dat je op, nou ja, niet op een jonge leeftijd bent begonnen. Je bent op een beetje latere leeftijd met de harp begonnen. Het is eigenlijk een levenswijze geworden voor je.
Ja, dat is het ook geworden. Dan ontdek je ook dat je kan op latere leeftijd je roeping krijgen.
Ja.
En dat gebeurt bij veel mensen vaak zo. Dat al dat andere gaat eerst vooraf. Dat moet eerst vooraf gaan.
Het moet verwerkt worden voordat je jezelf kunt vinden.
Juist. Ja, dat zei Christina Turin ook, die dus de directeur van de Harp Realm. Ze zegt, het is gevraagd dat je wel levenservaring hebt. Want je kan niet zomaar komen hier omdat je toevallig harp kan spelen. Er komt zoveel meer voor kijken.
Ik vind het ook een bijzondere wending die jouw leven heeft genomen. Fijn dat je dat met ons wilde delen. Ja.